AI.
Extraordinary.
Iedereen heeft het erover.
Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken, oké, waar kun je dat allemaal voor misbruiken?
Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel, want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin ik praat met supernerd Alexander Klupping.
Jij kijkt me nu aan een soort van hoezo misbruik.
En techfilosoof Wietse Hagen.
Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren?
Over de wondere wereld van AI.
Do you like me?
Status error.
Luister.
Poki. Ik ga nu ophangen. Bedankt.
Dit is De Lange Termijn. Een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto. Waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd. Hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies. Doe dus altijd zelf je eigen onderzoek. En voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl. Alright, 2024 alweer.
Heb ik hier.
Happy New Year, jongen. Ja. Je ziet er gezond uit. Ja,
loen ze alle kanten op. Nee, maar ja, ik zie er gezond uit.
Ja?
Zo voel ik me niet.
Nee, was het pittig of viel het mee?
Nou, het is wel, ik vind wel echt gewoon die laatste week van het jaar, met kerst en alles.
Ja.
Ik kwam vandaag op kantoor en er was één ander iemand en die zei ook... Zo, ik ben echt blij dat het weer even terug naar normaal is.
Ja?
Ja, gewoon even weer focus op wat dingen.
Maar ik kan me voorstellen, ook in jouw geval, als je een gezin en al hebt, wordt het natuurlijk helemaal druk. Met kerst en vriend Sinterklaas, nieuwjaar vieren.
Ja, de kleine dat... helemaal hyper en allemaal cadeautjes. En
kerstboom in de fik steken, die kleine van je.
Ja. Kleine pyromaan.
En wat doet dit? En alles weg meteen. En 2024.
Ja.
Gewoon een nieuw jaar. Tweede jaar van de lange termijn alweer.
Mm-hmm.
Ook niet verkeerd.
Nee.
Had je dat verwacht, jaar geleden?
Nee. Nou, ik had er weinig verwachtingen bij, maar ik dacht wel van, joh, we zien wel waar het schip strandt.
Ja, ja. En uiteindelijk schip is gestrand bij meer dan 100 afleveringen. Een nieuw platform wat vandaag gelanceerd is.
Ja.
Dus we hebben niet stilgezeten, denk ik.
Nee, dat is een goed teken. Dat gaat lekker door.
Ja. Nou, dan gaan we het zo meteen even kort over hebben, denk ik. Hè? Nieuwe platform, maar centraal. Hoe maken we een vliegende start in 2024?
Door alles cash te zetten.
Zo, dat was vandaag niet erg geweest trouwens.
Man.
De tuintjes.
Het is maar goed dat we het nu opnemen. Dit is dinsdag.
Dus, ja, dus we staan officieel nog op 0%.
Ja.
Deze keer heb jij gekeken. Dus
ik stond op 1,5%. Maar dat kwam door crypto.
Oh, oké. Okay. Dat wel.
Dus die tracker die update dat dan een dag daarna. Dus ik dacht, oh lekker. Eventjes gewoon zwarte cijfers. Groene cijfers, hoe je het ook noemt. Maar dat gaat morgen anders zijn.
Ik ben er ook bang voor. Ik zag net dat AST Space Mobile, wat nog steeds 33% van het portfolio is. Die ik wilde gaan afromen vanochtend. Die opent op -4. Ik dacht van, -4, dat trek wel goed. Hè. Ik wacht even met afromen, want dan kan ik dan... Ik verkoop op het moment dat het weer een beetje zwarte cijfers is. En we kijken net voor het opnemen, -12%.
Oh.
Dus dat is meteen een -4% voor het hele portfolio morgen in één klap.
Dat is lekker dit. Een vliegende start naar beneden.
Ja, man, ja, de team zwarte cijfers worden echt niet gegund dit jaar. Dus,
maar ik bedoel, de hele beurs staat rood. Want vanmorgen begonnen we met Bitcoin.
Ja.
En ik dacht ook, heel veel mensen zeggen dat is niet de beurs. Maar goed, het is ook een belegging. En die stond op +7% of zo.
Ja, ja, ja.
Dus ik dacht, zo.
We gaan los.
Dit jaar gaat echt, echt uit de startblokken. Maar ook Apple vandaag gewoon -3%. Alles gewoon -4, -5. Het is rood.
Heb je gelezen waar het er komt?
Ja, er was een of andere analist volgens mij. Die had een downgrade gedaan van Apple, ook omdat de iPhone 15 sales tegenvallen.
Maar wat bedoel meer de markt in de breedte? Of is het gewoon nieuwjaar?
Ja, nou ja, goed, wat ik vorige week zei. Niet dat per se hoeft uit te komen natuurlijk. Maar we zijn het jaar afgesloten met extreme greed.
Mm-hmm.
Superveel mensen die rendementen heel positief aan het delen waren. En iedereen die dacht, sky's the limit. Ja, dan kan er een correctie komen. Het is altijd de vraag hoe lang dat duurt.
Ja, ja.
Dat is altijd de vraag. Maar in die zin, ik vind het eigenlijk wel relaxed. Niet omdat ik cash heb, maar gewoon puur omdat... Ik word altijd een beetje zenuwachtig als dit gewoon zo doorgaat. Want dat, weet je, dan krijg je zo'n blow-off top en dan heb je vervolgens 2 jaar niks te doen.
Ja, ja.
Zit je weer 2 jaar lang lekker in de achteruitkijkspiegel te kijken naar de all-time highs. Maar nee, ik vind het wel gezond.
Het hoort erbij.
Het hoort erbij.
Toch erin. Nou ja, ik ben benieuwd waar het dit jaar heen gaat. We hebben de vorige aflevering uitgebreid over gehad, hè?
Ja.
Jij verwacht een 50% plus. Ik verwacht een 5% plus. Dus
ja, ik verwacht wel in de breedte dat meer mensen gaan meedoen aan de marktstijging. Ja,
ja dat denk ik. Nou, wel. Ja?
Ja. Ook dividendaandelen en dat soort dingen. Want
oh, dat is waar.
Vorig jaar hebben we natuurlijk best wel tot aan oktober best wel een beperkte selectie aan aandelen en andere beleggingen gezien. Ook zelfs met crypto. Mm-hmm. Beperkt aantal crypto's die het goed hebben gedaan. En ja, in een echte bullmarkt doet alles het goed. Dus ook de dingen die het niet verdienen. Ja, en of dat dit jaar gaat worden, ik weet het niet. De geschiedenis zegt van niet. Maar mijn verwachting is altijd een beetje... Ik ben altijd wat voorzichtig.
Ja.
En nu denk ik van... Ja, ik denk weer voorzichtig. Maar dat dacht ik vorig jaar ook. En dan blijkt de markt je toch te verrassen. Dus,
Het geinige vond ik is... We zaten, volgens mij was het Disruptive Fest. Die hebben al 3 weken uitgesteld per ongeluk. Ja. Maar die zei ook van... Die had een tweet geplaatst over zijn verwachtingen... van begin vorig jaar. Had hij ook met ons, had hij ook erover op Twitter... wat vonden wij, verwachten wij van het jaar. Ja. En op dat moment vond ik interessant... als wij zeiden in januari 2023...
Ja.
Voordat we natuurlijk een knaljaar hebben meegemaakt... ja, dat wordt best wel een moeilijk jaar. De rente zal blijven stijgen. We gaan een heel zwaar jaar tegemoet. Ik snap dat mensen naar cash gaan. En we hebben misschien wel een van de beste jaren... van de laatste 20 jaar gehad, denk ik. Als je kijkt naar gewoon de Nasdaq bijvoorbeeld, de S&P... dan zie je eigenlijk dat het zo moeilijk voorspelbaar is.
Ja, en ik denk ook dat de reden is omdat mensen nog steeds elk jaar... of elke periode, of je nou een jaar pakt of niet... maar elke periode zitten mensen nog een beetje met die nasleep van de vorige periode.
Ja.
En dat kleurt je verwachtingen. Want mensen zijn gewoon echt super slecht in voorspellingen doen.
Mm.
Dus toekomst is onzeker. Dus wat heb je dan als houvast? Hetgene wat in je recente verleden ligt. En dan een beetje meer, een beetje minder. Maar echt gewaagde voorspellingen doen. Ik zag ook vandaag een tweet van iemand... die had er eventjes de voorspellingen... van heel veel grote analisten bijgepakt. Grote banken en dergelijke. Aan het begin van 2023 zeiden ze allemaal... wat zou de S&P doen tussen de 4 en de 10% of zo? Nou, volgens mij is die afgesloten op plus 26%.
Mm-hmm.
Ja, dus dat zegt ook maar... zelfs degene die zeggen te weten wat ze doen... Ja, die hadden dit ook niet verwacht.
Nee,
dus
maar
daarom... voorspellingen doen is natuurlijk vrij nutteloos.
Nee, daarom ben ik blij dat wij vorige week een aantal voorspellingen gedaan hebben.
Geheel in lijn met de rest van de onzin.
We geloven dat dit, hier heb je onze voorspellingen. Nee, dat is lekker. Even dat we doorgaan met over 2024, hoe we lekker gaan starten. Misschien even kijken naar Bitcoin en de markt aan zich.
Ja.
Ons platform is gewoon gelanceerd.
Ja.
En we hebben er best wel de tijd voor gehad ook. We zijn 1,5 maand denk ik mee bezig geweest. Dat we wisten dat we dit wilden gaan doen ook.
Ja.
Lange termijn 2.0. Heel mooie, heel originele naam ook trouwens. Wat vind je ervan? Ben je blij wat geworden is?
Het is wel een beetje over je eigen kind praten. Hoe doet je kind het op school?
Ja, mijn kind is het leukste. Ja.
Mijn kind is echt de beste.
Nee, dat is wel vet toch? Want we hadden natuurlijk de ambitie om meer te gaan doen buiten de podcast. En die heeft echt analyses, artikelen en dat soort shit erop. Dus dat is wel leuk.
Ja, dat je ook meer ruimte hebt in plaats van alleen via de podcast. Ook omdat we veel vragen erover kregen van... Hey, jullie hebben het over heel veel dingen. Je doet heel veel onderzoek. Je hebt allebei je eigen kwaliteiten. Je ligt mijlenver soms bij elkaar vandaan. En dan hebben jullie het af en toe even in de podcast over die verschillen en over die onderzoeken.
Ja.
Maar in audiovorm is dat natuurlijk altijd vrij lastig om te doen met allerlei grafiekjes erbij.
Dat kan
niemand zien. Dus uiteindelijk, de platform wat mij betreft, en ik denk jij ook, biedt dan meer ruimte om wat dingen wat te verdiepen.
Mm-hmm.
Maar ook de verbinding te verbreden in de zin van... We hebben een hele leuke club mensen die ons volgt. We hebben een hele leuke club mensen waar we goede interactie mee hebben. Waar ik ook echt veel van leer. En die willen we er meer bij betrekken. Dus gewoon een beetje meer community-based.
Mm-hmm.
En ik denk dat in die zin, er zijn al heel veel communities. Maar ik denk dat als je een bepaalde snaar raakt bij mensen... dat heb ik zelf ook bij andere dingen waar ik me op ingeschreven heb... of geabonneerd ben, of je vrienden die je uitkiest, et cetera. Je hebt toch een bepaalde klik met elkaar.
Hmm.
En daar wil je dan meer van. En dat wil je dan in een soort, hoe zeg je dat? In een soort lokaal.
Ja, het is een klaslokaaltje.
Een klaslokaaltje.
Een kroeg. Eigenlijk een kroeg. Een whiskybartje.
Ja, en wel met de schwung en de jeu die we zelf hebben. Want wij ambiëren niet om de mannen in het pak te worden... met allerlei serieuze overwegingen en analyses.
Zo, dat is trouwens irritant. Ik heb dus nu... Ik ben niet zo goed in schrijven. Nee, ik ben niet zo goed in schrijven in de zin van... ik maak best wel eens regelmatig. Ik typ snel en ik denk dan snel.
Mm.
En dan maak ik vaak van die kleine, nutteloze foutjes. Terwijl jij dan weer een WhatsAppje naar me stuurt van... hey, je staat ook een eten veel. Zijn er kom uit te veel? Zoiets.
Taalnatie, jongen.
Nee, maar terecht. Dus ik heb dus uitgezocht nu bij ChatGPT. Doe ik nu altijd, als ik een paar alinea's klaar heb... doe ik de ChatGPT, zeg ik herschrijf deze tekst zonder fouten.
Zonder fouten?
Ja, nee, dat werkt echt perfect. Want hij haalt meteen alle fouten eruit. Alle puntjes, comments die niet goed zijn, haalt hij in één keer eruit. Ja? Het enige nadeel, hij maakt hem formeler. Dus mijn persoonlijkere stijl valt een beetje weg, wordt formeler. Dus ik zeg van maak hem informeel of behoud de informele stijl. En dan krijg je allemaal smileys en raketjes en yo-gasten. Dat soort teksten.
Ja.
Ook niet helemaal de oplossing.
Nee, dus, dat is ook niet de oplossing. Nee, de oplossing is gewoon mij te laten controleren.
Dan krijg ik weer de appjes van je. Nee, maar het is wel, maar ik denk wel leuk. En ik heb er ook echt zin in. Ik denk vooral omdat we ook kunnen gaan, natuurlijk met video meer willen gaan doen. Ja. Ook. Ik denk dat het heel leuk is dat we ook bepaalde dingen iets beter kunnen verdiepen of persoonlijk meer over kunnen brengen. Kunnen we ook andere mensen een keer aan het woord laten. Ja. Waar we interactie mee hebben. Die ook kunnen vertellen hoe zij erin staan. Dat we in het kader van elkaar leren. Dus,
ja, en dat is ook een goed punt. Want het is niet de opzet, misschien hebben we het al een keer eerder gezegd, maar dat was volgens mij voornamelijk voor de vrienden van de show vorig jaar, om toch wat aan te kondigen en wat meer context te geven bij het nieuwe platform. Wij willen ook niet, zeg maar, degene zijn die dit hele platform puur en alleen vanuit ons gaan draaien.
Ja.
We willen ook mensen erbij betrekken die gewoon dingen weten die wij niet weten. En dus ook mensen uitnodigen om daar hun visie op aan toe te voegen, zodat we uiteindelijk ook gewoon een bredere selectie aan expertise krijgen. Mm. En dat onder de platform kunnen doen. En want ja, er zijn genoeg dingen waar wij echt totaal geen verstand van hebben.
Nee.
En daar wil ik wel van leren. Dus hoe beter dan dat je dat met een paar mensen in de kroeg, hè, virtuele
exact,
kroeg,
ja.
Daar elke week en misschien wel elke dag gewoon over kan sparren.
Ja, helemaal eens. Helemaal eens. Ja. En het leuke is trouwens, als je nog geen member bent, je kunt dus gewoon 2 weken kun je member worden,
ja,
op proef, kost je ook niks. Je kunt ieder moment opzeggen. Je kunt ook bij spreken, dat is een tip van de chef. Je kunt aanmaken, moet je niet doen. Aanmaken, opzeggen en heb je nog steeds 2 weken gratis. Ja. Dan komen de slimme mensen toch wel achter. Maar ja, goed, dat is weer omdat ook uiteindelijk is het onze. Nou, wij moeten mensen gewoon overtuigen dat het waar is. Dat komt op neer. Dus dat wordt leuk. En daar gaan we naar uitkijken komend jaar. Dingen wat we allemaal op gaan doen.
Ja.
Even terug naar de inhoud weer. We gaan natuurlijk hebben over beleggen, crypto en dat soort zaken. Ik vond één ding interessant om even met jou ook te polsen. Ik werk natuurlijk een paar maanden nu in crypto.
Yo.
Jij bent natuurlijk... ik weet niet of het gemerkt hebt in mijn portfolio. Maar, maar jij natuurlijk vanuit je Bitcoin mastery van jou van de laatste x aantal jaren zo in zit. Mm-hmm. Wat mij opgevallen is, dat heb ik al zei ik een paar maanden geleden. Ik zei van op het moment dat de massa toe gaat stappen in crypto,
ja,
als er FOMO komt, dan zul je zien, dan krijg je echt die doorbraak naar nieuwe all-time highs en above and away, zeg maar. Mm-hmm. En ik vond een van de signalen, vond ik altijd als een massamedia, zoals een nu.nl, positieve berichten gaat plaatsen, van nieuwe all-time high hier, nieuwe all-time high daar. Dat is denk ik, de trigger voor de massa om te zeggen, oh shit, ik moet weer aandacht gaan geven eraan.
Ja.
Ik zag vandaag voor het eerst volgens mij weer dat nu.nl erover plaatsen, met Bitcoin op de 2-jaars all-time high. En toen dacht ik, oké, dit voel je dat? Nu komt langzaam begint een beetje die schwung erin te komen, dat de media weer aandacht aan gaat geven.
Ja.
Dat
is olie op het vuur natuurlijk. Maar ik vind altijd dat met dit soort dingen, er zijn van die hele hype cycles en adoptie in die zin, vind ik het best meetbaar van bodem naar bodem.
Hm.
Weet je wel? En je hebt altijd een gemiddelde van hoe het omhoog gaat. Netwerkeffect, adoptie, weet ik veel wat allemaal. En in dit geval bij Bitcoin ook. Van bodem naar bodem, dan weet je of het groeit. Dan weet je of het levensvatbaarheid heeft. En dan hoef je nog niet eens naar alle andere dingen te kijken. Maar daar boven en om dat gemiddelde heen, ja, daar heb je gewoon FOMO, fear, alles wat wij mensen doen om maar te gokken en te speculeren en weet ik veel wat allemaal. Mm-hmm. En wat we vaak ook zeggen, prijs volgt sentiment. Want als dit soort dingen erover geschreven worden, dan krijg ik ook vaak van mensen letterlijk zo'n screenshot van nu.nl of de Telegraaf of weet ik veel wat. En heb ze ergens op tv gezien, is het weer ergens op een nieuwskanaal wat ze elke keer volgen. En dan zitten ze helemaal niet in Bitcoin. En dan krijg ik van, oh ja, moet ik nu instappen? Ja, en dat is olie op het vuur.
Mm-hmm.
En hoe lang dat dan duurt voordat die hele hype zich heeft voltooid en de laatste mensen op de top zijn ingestapt en vervolgens dat weer een correctie krijgt en dus weer helemaal naar de bodem zakt. Ja, dat is altijd de vraag hoe lang dat duurt. Maar ik denk dat wat dat betreft met de adoptie niet zoveel te maken heeft. Want de mensen die op dat moment instappen en die het alleen maar daarvoor doen, dat zijn geen lange termijn adopters.
Nee, klopt. En daar kreeg ik ook een vraag over. Hè? Van Mark vroeg het op Twitter. Mm-hmm. Hij zei van, ik had die tweet geplaatst met het nu.nl-artikel met hoogste high in 2 jaar tijd. Hij zei, ja, maar ik zie FOMO niet als een duurzame opzet naar de adoptie van Bitcoin, zegt hij. Mm-hmm. Behalve dat early adopters voor een hogere prijs kunnen verkopen. Ja. Hoe zien wij dat dan? Is het, want ja. je hebt het net over adoptie, maar dit is natuurlijk meer een prijskwestie en een FOMO-kwestie.
Ja, dit is gewoon meer, ik zie dat meer, dit soort dingen zijn meer marketing. Hm. Ja, het is meer reclame voor, in dit geval, Bitcoin. Ja, dat trekt heel veel mensen er naartoe. Misschien dat van elke 1000 mensen die door al die nieuwsartikelen en alles wat er bovenop springt en al je vrienden die zeggen van, oh, ik word er rijk van, je buurman zegt van, ik heb vorige week geïnvesteerd, ik heb nu al 10% winst. Dat zorgt er allemaal voor dat heel veel ogen erop gericht zijn. En misschien dat van elke 1000 mensen er misschien 50 blijven plakken die wat dieper gaan graven en gaan kijken, wat is dit nou technisch? Wat betekent dit nou? Heb ik zelf ook zo meegemaakt. Maar al die prijsjagers, ja, die gaan op een gegeven moment weer uit.
Ja,
en dan heeft de cyclus zich weer helemaal voltooid.
Maar eigenlijk zegt dit is, als ik die vraag moet antwoorden, van het heeft niet per se te maken met de adoptie van Bitcoin. Dat is meer, je kijkt naar de higher lows.
Ja.
En die is natuurlijk ook weer flink gestegen de laatste 3 jaar. Want het was voor mij 5k op de bodem 3 jaar geleden.
Ja.
Nu de low is nu 15 of 16.000 in euro's in ieder geval. Mm. Dus dan zie je ook weer een flinke uitbreiding van de groep, zou je mogen stellen. Maar het is, in die zin is het ook gewoon zo. De prijs wordt hoger. Dus early adopters, als je het zo wil noemen, kunnen uitstappen.
Tuurlijk.
Maar ja, het is gewoon een...
Maar de vraag is of early adopters dat echt doen. Want als het echt early adopters zijn, dan zullen ze ook vast, hè, dan zullen ze ook vast iets meer informatie erover hebben dan puur alleen prijs.
Ja.
En adoptie heeft natuurlijk meer ook te maken met hoeveel toepassingen zijn er, hoeveel wallets zijn er, wat zijn de transacties die er gedaan worden. Heeft het echt een real world use case? Of is het puur en alleen wat de gek ervoor geeft over 2 weken en dan kan ik lekker mijn zakken ontladen?
Ja, precies.
Ja.
Maar goed, en dat is ook niet erg.
Nee.
Lekker een beetje speculeren.
Tuurlijk.
Hey, 2024.
Ja.
Oh, verdomme, ik zit nog steeds te winnen aan het jaar. Ja, het voelt als een
moeilijk uit te spreken. 2024. 2023 was een stuk makkelijker.
Zo lang. Het voelt wel als een goed jaar. Ik word 2023 een beetje een soort... Het voelt niet lekker. Een beetje alsof je ketchup bij je steak eet. Weet je, het is op zich... Het kan, maar ja, hè, moet je niet heel vrolijk van.
Het was het net niet.
Het was net niet. En 2024 voelt een beetje als honing.
Ja?
Ja. Weet je, het was honing in die melk. Okay, heb je ooit gehad van honing in je melk?
Nee, ik
heb nog niet. Oh, man, dat is lekker. Voor het slapen gaan, honing en warme melk.
Echt goed. Gewoon jenever. Ja. Een andere generatie. Jij,
ja, we hebben een generatiekloof hier. Ja, ook. Nee, maar het nieuwe jaar is natuurlijk begonnen. De vraag natuurlijk, we hebben een paar keer lichtjes over gehad, met name ook voor de vrienden. Mm-hmm. Hoe gaan we er nou voor zorgen dat we het jaar een beetje goed starten?
Mm.
En dat is natuurlijk leuk. We beginnen weer vanaf nul. We hebben allebei het 0%.
Ja.
Dus jij kan mij niet meer belachelijk maken om een verlies. En ik ga jou niet meer prediken voor de winst die je hebt gemaakt dit jaar.
Nee, maar wacht tot morgen. En
dan... Daarom ga ik er vandaag van genieten ook nog. Maar misschien is het leuk. Misschien kunnen we een paar thema's doorlopen, hè, voor het komende jaar.
Ja.
En ik denk één centrale vraag die denk ik veel mensen hebben, die bij ons denk ik zelf ook gesteld hebben. Hoe gaan wij er nou voor zorgen? Hoe zorg ik er nou voor dat je goed voorbereid het nieuwe jaar ingaat?
Ja.
Heb jij daarvoor een soort vaste aanpak of een proces? Want...
Nou ja, goed. Heel vaak sluit ik... Nee, niet heel vaak. Maar ik sluit dikwijls het jaar af met een herbalancering. Omdat ik gewoon wat dingen recht wil trekken. Dat werkt beter in mijn hoofd. Zo heb ik nu ook gedaan. Ik heb wat cash staan. Maar voor mij is het thema altijd van het nieuwe jaar... is wat heb ik in het afgelopen jaar of de afgelopen jaren... continu gezien bij mezelf. En daarom hou ik ook het dagboek bij. Wat voor acties heb ik eraan verbonden... Tenminste, geplande acties.
Mm-hmm.
En waar heb ik me niet aan gehouden? En hoe heeft dan uiteindelijk dat ervoor gezorgd... dat ik bepaalde dingen fout heb gedaan... of bepaalde dingen een soort geluk heb gehad? Want dat schrijf ik ook vaak op. Van dit kan je niet repliceren. Dit was gewoon puur geluk.
Ja, ja.
Dus wat kan er beter? Wat moet er anders? Wat kan er beter? Hoe is mijn levenssituatie nu? En hoe verhoudt zich dat tot hoe ik denk dat de markt zich gaat ontwikkelen? Nou, wat ik ook al vaker heb gezegd is... Mocht alles klikken dit jaar, in het nieuwe jaar, mocht alles klikken, dan kan er wel eens een enorme run-up komen.
Mm-hmm.
Of dat het hele jaar gaat zijn, geen idee. Het zou tot mei kunnen zijn en dan slaat het de zomer over, geen idee. Dat weet natuurlijk niemand. Niemand weet hoe dat gaat lopen. Maar dan is het voor mij zaak om de dingen die ik afgelopen jaar heb nagelaten, om dit jaar wel actiever daarin acties te doen. Mm-hmm. Zoals bijvoorbeeld afgelopen jaar te lang vastgehouden aan... oh, dit kan nog wel eens misgaan. Oh, dit kan nog wel eens misgaan.
Ja, ja.
Ik hou nog wat cash aan de zijlijn. Of te snel posities sluiten in mijn trades of weet ik veel wat. Dus die dingen heb ik allemaal opgeschreven. En ook echt gewoon scenario's uitgeschreven als dit gebeurt. Dus if this, then that.
Oh, healthy take it.
Ja, en daar wil ik me aan houden. Ja. Dus,
maar wat zijn het dan? Heb je, of wat is nou zo'n scenario wat je vorig jaar weet... dat heb je echt redelijk fucked up, zeg maar. In welke mate dat u kan. Waar je nu denkt, daar ga ik heel bewust van zijn in het nieuwe jaar.
Nou, omdat afgelopen jaar had ik echt het motto voor mezelf... koop niet te snel, want... als je te snel koopt en vervolgens daalt het weer... en dan krijgen we weer een maandenlange of misschien zelfs een jaarlange bear market of wat dan ook... dan zit je met al die beleggingen die onder water staan.
Dat is die wijsheid van jou met 140 dagen wachten na een daling, toch?
Ja 1140 dagen.
Iedereen weet langer wit.
Ja, maar dat is een goeie. Want we hebben natuurlijk ook heel veel dingen afgelopen jaar... in de podcastafleveringen gedaan... waarbij we bepaalde strategieën die je zou kunnen hanteren... op basis van indicatoren of wat dan ook... wat een grote kans heeft van slagen... maar dat je dan zelf daar niks mee doet.
Ja,
je doet het onderzoek, maar je implementeert dat niet in je eigen planning. Dus wat wil ik meer gaan doen? Iets flexibeler zijn. Dat betekent ook dat ik dit jaar... niet ga dollar cost averagen.
Ik verslik me bijna. Jij gaat niet dollar cost averagen. Nee. Dat is toch een beetje jouw pet peeve? Dat is toch iets wat je heel graag doet?
Ja. Nou ja, goed, omdat...
Dat is padellen.
Padellen. Gozer. Nee, maar wat ik in de afgelopen jaren altijd heb gedaan... is 80% van wat ik inlegde ging via een maandelijkse inleg.
Ja.
Alleen ik heb gewoon gemerkt in dit afgelopen jaar... en ook met vooruitzicht op het komende jaar... ik wil wat flexibeler zijn. En ik wil niet zomaar, omdat ik er toch de tijd voor heb... en ook heel veel tijd insteek... niet zomaar op de eerste van de maand of de derde van de maand... gewoon alles inleggen. Want dit is hoofdzakelijk ook hetgene waar ik mee bezig ben.
Ja.
Vroeger had ik een baan. Ik had er helemaal geen tijd voor om dat te timen of onderzoek te doen of wat dan ook.
Ja, want is DCA dan nog echt nog een erfenis van die tijd? Als je toen gewend bent geraakt omdat je niet te veel tijd erin kon steken. Maar nu ben je natuurlijk bijna 40 uur in de week mee bezig. Met gewoon de markt als
zich. En dat is precies, dat is ook een beetje mijn punt... dat je hebt een gewoonte aangeleerd en die ontleer je heel... moeilijk.
Mm-hmm.
Weet je wel, heel veel mensen die leren sneller dan dat ze dingen ontleren. Ik ook. En dan zit je dus nog gewoon met een soort legacy manier van dingen doen, waarin je jezelf toen hebt overtuigd, en dat werkte ook vaak, dit is de beste manier voor mij om te doen. Want dan heb ik geen stress.
Ja.
Maar ik zit er nu een stuk meer in. En ik heb ook in het verleden wel dit soort jaren gehad, hoor, waar ik actiever was. Maar al een hele tijd niet meer. En nu heb ik er de tijd voor. Dus nu heeft voor mij dollar cost averagen minder zin.
Ja.
Wil niet zeggen dat ik dus niet inleg en dus alleen maar ga timen op het beste moment of wat dan ook. Dat is echt gewoon een fool's game. Dat gaat voor mij ook niet werken. Ik heb daar echt niet meer verstand van dan andere mensen. Maar ik ga dat op een andere manier aanpakken. Ook omdat ik flexibeler wil zijn. Mocht de markt toch draaien of mocht er toch iets gebeuren. Een black swan, weet ik veel wat allemaal. Dat ik niet denk van, oh joh, ik blijf inleggen. Er kan me niks gebeuren. Dus dat is een van de dingen. Geen dollar cost averaging meer dit jaar, maar op maandelijkse basis. En leren van mijn fouten die ik in de afgelopen 2 jaar heb gemaakt.
Oké.
Om mee te beginnen.
Dus we mogen van jou verwachten minimaal een plus 50% komend jaar? Waar hoop je eigenlijk op trouwens? Heb jij een soort doel voor jezelf? Of misschien niet een doel, maar heb je een soort hoop of een ambitie waar je op uit hoopt te komen?
Ja, een hoop.
Ja, maar je kan niet zeggen een ambitie. Je wil altijd zo hoog mogelijk scoren. Ja. Maar wanneer zou je tevreden zijn? Laat ik de vraag zo stellen.
Nou, ik zou tevreden zijn dit jaar met 2 dingen. Namelijk geen desastreuze fouten maken.
Mm-hmm.
Waardoor ik mezelf echt weer 2-3 jaar terugzet. Doordat ik het echt kwijt ben. Het geld wat ik erin heb gestopt. Daar heb ik hard voor gewerkt.
Ja.
Dat is 1 van de dingen. Kleine foutjes mag, want daar leer je van. En het tweede is, ik heb een gemiddeld rendement de afgelopen 17 jaar van ongeveer 16% gehaald per jaar. Als het een jaar is wat minimaal dat is, dan ben ik tevreden.
Grappig is dat eigenlijk. Hè? Is dat als je kijkt naar het afgelopen jaar waar zoveel beleggers een plus 40% rendement gehaald hebben. Niet iedereen. Maar...
heb je dan?
Maar best wel wat beleggers. Of in ieder geval een plus 20%. Laten we het wel. Plus 20% bovengemiddeld gehaald hebben. Dan zie ik nu al voorbij komen bij veel mensen. En dat verwacht ik ook. Dat ze zeggen, oké, volgend jaar, ik heb meer geleerd. Ik ga nog een beter resultaat volgend jaar halen. Want ik ben een completer belegger geworden dan toen. ik vind het wel mooi dat Jana zegt van nou ja, als ik mijn gemiddelde over die 10 jaar plus haal, 15 jaar plus haal, dan ben ik gewoon tevreden. 16% is nog steeds een enorme toename op je vermogen natuurlijk als je het haalt.
Ja.
Dus, maar ik vind het wel interessant. Daarmee merk ik misschien wel verschil tussen meer een ervaren belegger en iemand die, zoals in mijn geval, die 3 jaar geleden begonnen is. Die denkt dat hij er veel meer invloed heeft op het resultaat dan het misschien daadwerkelijk is.
Nou, je bent overgeleverd aan de markt. Hè? En dat is één. Je hebt het meeste heb je niet voor het zeggen. En datgene wat je wel voor het zeggen hebt, namelijk je eigen strategie en de dingen die je doet op basis van de fouten die je hebt geleerd, doe je ze echt.
Ja, ja, dat is ook een hele goede.
Want heel veel mensen zeggen wel, ik ga leren van mijn fouten. Ik ga wel dingen anders doen. Maar dan nog steeds zitten ze met dezelfde emoties waar ze al jaren mee zitten. En dan doen ze toch nog steeds hetzelfde of een klein beetje anders. Maar het zet geen zoda aan
bij. Nou, maar dat vond ik heel. Ik had het dus vanochtend toen dus naar mijn portfolio ging kijken. Om te bepalen hoe nu de invulling voor dit jaar eruit gaat zien. Of eigenlijk de acties te ondernemen. Wat ik je vertelde met AST en Space Mobile. Dat is 33% van mijn portfolio. Mijn les van vorig jaar is hem niet te veel geld gaan gooien in speculatieve aandelen zonder omzet. En ik zit vanochtend te kijken. Denk, hoe kan dat dan weer 33% van mijn portfolio zijn het nieuwe jaar?
Ja.
Dus, maar ik bedoel meer, dat is wel een terecht punt. Wat je zegt, je kunt zeggen dat je van geleerd hebt. Och, we zijn een completer belegger. Maar als je er niet aan handelt, je echt gaat aanpassen en durft te doen ook. En het is moeilijk. Want ik, ik heb er niet voor niks vertrouwen in. Maar dat had ik ook in Canoe en Desktop Metal, wat mij hele jaar gekost heeft.
Dus. Ja, en ik denk ook dat heel veel mensen die vorig jaar een heel goed jaar hebben gehad, het was gewoon een boelmarkt.
Ja, ja.
Dus ga dat niet baseren op. Ga dat dan niet doortrekken naar dit jaar. Want stel dat er iets verandert. Ja, dan moet je flexibel mee kunnen veranderen. In je verwachtingen althans.
Ja, nou ja, exact.
Want anders blijf je te lang vasthouden aan. Ik ben alleen maar tevreden met als ik meer doe dan vorig jaar. Ja,
nee, precies. Nou, ik vond het interessant zelf ook na te denken van. Wat zijn nou voor mij nou dingen voor het nieuwe jaar? En ik had dus. Daarom vond ik het interessant daarop door te gaan qua verwachtingen. Ik heb mijn verwachtingen voor mezelf relatief laag gelegd voor het komende jaar. Dus bij de vorige aflevering zei ik al 5% voor de Nasdaq lijkt mij prima.
Ja.
En dat is best wel een trendbreuk met de voorgaande jaren. Want jij was veel optimistischer dan ik het komende jaar. Maar ik denk met name dat komt omdat ik inmiddels besef dat ik eigenlijk veel te veel risico nam in de afgelopen 2 jaar voor eigenlijk voor niks. Omdat je zijdelings hebt gezien dat portfolio's waar juist veel solide aandelen in zaten, die zijn ook 50, 60 tot mijn undervalued tech, dat is gewoon 100% gestegen. En er zijn allemaal bedrijven, Meta, Intel, dat waar je prima in zou kunnen beleggen voor de langere tijd, zonder stress. Die gaan echt niet failliet volgend jaar. En daar was het portfolio bijna mee verdubbeld.
Ja.
En ik zit te klooien met kleine, risicovolle aandelen die knijhard onderuit gaan en niet per se meer rendement opleveren. Dus ik denk dat ik dit jaar, is mijn ambitie, iets kalmer te worden en wat minder risico te nemen. Dus ik ga het doen. Ik ga echt ACE deels verkopen.
Maar wanneer weten we nog niet?
Nee, pas als het weer.
Pas als het weer 20% is gestegen.
En dan gaan we weer. Ja, de kist in. Nee, maar dat vond ik wel een mooie. En ik ben ook het kijken nu. Ik heb het hele jaar niet gedaan eigenlijk om een longlist te maken met aandelen die ik aantrekkelijk vind. Ik weet niet of jij dat hebt gemaakt naar vorig jaar. Maar ik merkte zelf. Begin vorig jaar had ik een hele lijst. Heb ik vaak ook gehad in de aflevering met allemaal aandelen die super aantrekkelijk waren. Maar gedurende het jaar ging de koers omhoog. Waarderingen werden minder aantrekkelijk. Dus ik ben ermee gestopt om een longlist te maken met aandelen die ik en heel graag wil hebben.
Ja.
En op welke prijs.
Ja.
Want naar mij uiteindelijk waren ze al 50-60% boven de prijs. Ja. Als dat zo laag komt, dan kijk ik nog wel eventjes.
Ja.
Maar dat wil ik wel weer doen voor dit jaar. Het is gewoon een lijst met 30 aandelen die ik heel aantrekkelijk vind. Maar ook gewoon een prijs ernaast vanaf dit moment. En vervolgens de huidige resultaten dan, die kun je ook veranderen. Wil ik gewoon heel graag toeslaan bij dat bedrijf.
Ja.
Zodat niet het moment eraan komt dat die rond die prijs komt, dat die min 40% gegaan is. Ik denk, ja, maar het kan nog veel lager. Dus nu ik wacht wel eventjes.
Ja.
Dat is ook een herkenbare fout natuurlijk. Ja, en dan niet doen.
Ja.
Dus,
nou, dat zijn precies dus de dingen die ik ook opschrijf. Hè? Er zitten heel veel dingen in dat schema natuurlijk. Maar als je dus blind staart, dat heb ik ook wel eens een keer eerder gezegd, dat als je blind staart op een bepaalde prijs waarop jij het een fair value vindt, jij vindt dat de fair value. Mm-hmm. En dan heb je natuurlijk allerlei onderzoek gedaan, analisten aangeluisterd, weet ik veel wat allemaal.
Ja, wat de markt ervoor geeft, uiteindelijk.
Ja, wat de markt ervoor geeft. En uiteindelijk mis je dan je entry en zit je een beetje beteuterd. En elke keer denk je, ja, het is nu al 10% meer, het is nu al 20% meer. En uiteindelijk doet het 80% meer.
Ja,
ja. Ja, heb je jezelf dan tekort gedaan? Ja.
Ja.
Maar dus kies een prijs, range, waarbij je dat fair value vindt en stap dan desnoods, weet ik veel, ik weet dat jij niet met kleine posities werkt, maar stap dan gewoon 20% in.
Ja. Nou, dat is nu dus wel anders.
Ja?
En dat komt dus omdat we dus met mandjes gaan werken. Met dat training toe en toe verhaal. Want ik heb nu ook posities waar het gewoon, voor mijn gevoel, peanuts is onder de 1%. Maar het maakt niet uit, omdat het allemaal onderdeel is van een mandje.
Precies.
En als ik te kijken in het portfolio dividend trekken, zeg ik, waarom heb ik daar 0,8% van mijn geld zitten? Helemaal niks waard. Maar het boeit me ook niet zozeer, omdat ik gewoon mandje
Ja, dus je bent er ook niet emotioneel bij verbonden?
Nee, totaal niet. Nee. Ik merk dat nu. Want ik zag nu dat ik, tenminste niet de individuele aandelen. Ik zag nu bijvoorbeeld vandaag ging Hims en Hers ging plus 10%.
Ja.
Dacht van, nou, dat is lekker. Maar eigenlijk boeit dat helemaal niet, want ik kijk naar het totale mandje. En die doet dat met 2%. Ja. Denk ik, oh ja, prima. Dus het overall presteert het naar behoren. Gewoon het collectief presteert naar behoren. In plaats van dat ene doet goed, die doet niet goed. Moet ik die kleine dan verkopen die niet goed doet? Moet ik dan meer inleggen in degene die wel goed doet?
En dat is hetzelfde wat mensen natuurlijk bij een ETF hebben.
Ja.
Stel dat Apple in één keer plus 20% gaat. En dat is een van de grootste posities in een wereld-ETF. Gaat plus 20%, maar die ETF doet plus 1.
Ja, ja, dus mensen, het boeit je niet wat
die
onderling gebeurt.
Die denken niet van, oh, Apple is 20% gestegen. Ik moet een deeltje van mijn ETF gaan afromen.
Nee, helemaal niet. Maar ik snap nu, dat werkt wel echt zo verdomde lekker. Ja. Dat je dus niet loopt te pielen met van allemaal losse posities. Dus in dat kader denk ik dus ook voor komend jaar dat ik daar te makkelijk gaat worden om gewoon te herbalanceren en ook langzamer in te stappen in posities.
Ja.
Want dan doe je gewoon allocatie 4%. En na maand zie je allocatie nu naar 6%, 8% herbalanceren, klaar.
Ja.
Nou, ik vind het best een goede future. Hey, over portfolio's gesproken, hè? Mm-hmm. We hebben daar op onze website over gehad. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die geen member zijn van ons. Die willen natuurlijk ook weten hoe wij het nieuwe jaar ingaan. Ja, ik kan me niet voorstellen. Die 2 of 3. maar misschien is het wel leuk om even vooruit te blikken naar onze portfolio-strategie voor komend jaar.
Mm-hmm.
Want je had dan een artikel geplaatst. De titel was volgens mij van, ik ga mijn strategie niet veel veranderen. We willen een paar aanpassingen doen, geloof ik. Wat kan je daarover vertellen?
Nou ja, we hebben ook net een beetje zei van dat voor mij altijd een nieuw jaar begint met hetzelfde verhaal, maar dan een beetje beter. Dus ik gooi nooit in één keer echt alles om, want dat zou betekenen dat ik vorig jaar een heel ander idee had dan nu.
Ja.
Maar ik ga dus gewoon door met mijn, wat ik zo mooi noem, mijn big strategie. Bescherming, inkomen en groei. De 3 buckets waar ik continu in roteer.
Mm-hmm.
Onder groei ben ik al redelijk voorzien en gevuld met de posities. Maar misschien hier en daar nog, als er kansen zijn, nog in wat mooie bedrijven. Daar heb ik wel een lijst voor gemaakt, maar dat weet ik nog niet.
En je hebt gewoon Tesla gekocht, hè?
Ja.
Ik weet nou niet of veel mensen dat weten. Je hebt er op Twitter, weet ik niet, heb je erover
nee,
gehad?
Nee, niks over gehad.
Nee. Dat was voor de vrienden van de show. En alleen de mensen die jouw portfolio dividend trekken gekeken hebben zien dat jij Tesla hebt gekocht.
Ja, klopt. Ja, ik heb het wel in een van de afleveringen gezegd dat ik dat binnen toen en 3 weken zou gaan doen.
Ja.
Ja, omdat ik gewoon denk dat Tesla een hele batterijopslag, robotics, AI ook hele slagen kan gaan maken.
Ja.
Dus daar wilde ik in ieder geval iets van een positie in hebben, maar die is nog niet gevuld. Dus het zou mooi zijn als de boel in elkaar dondert. Ja. Dan heb ik weer een mooie kans om in te stappen. Mijn inkomengedeelte van die 3 buckets, die was redelijk leeggelopen. Vorig jaar niks aangedaan eigenlijk, of weinig aangedaan. Ik heb in plaats daarvan een dividend ETF die ik het jaar daarvoor had, heb ik omgewisseld toen voor IWDA. Maar ik heb nu, net zoals met mijn dollar cost averaging, wat ik niet meer doe, waarmee je een soort gemiddelde haalt, haal je met een wereld ETF ook een soort gemiddelde. En ik heb er de tijd voor om dat gemiddelde eruit te halen.
Ja, ja.
Dus die IWDA heb ik verkocht. Een deel daarvan gaat naar het inkomenmandje. En dat doe ik via de Van Eck Dividend Leaders. Of Morningstar Dividend Leaders, hoe noem je ze?
Wat voor een type bedrijf zit er daar nou in? Ik ken het niet namelijk.
Heel veel dividenduitbetalers.
Nee,
uit de westerse wereld. Ja,
maar zijn het dan echt maar de dividend growers? Of zijn het gewoon de topgrootste bedrijven die ook dividend uitkeren?
Ja.
Of?
Nou ja, ze hebben een hele selectie gemaakt van dividendaandelen die daar volgens hun criteria, ik weet niet hoeveel er precies in zitten, maar het is in ieder geval niet, want je hebt dat VAIL van Vanguard. Mm-hmm. Daar zitten volgens mij meer dan 1000 dividendbedrijven in. Maar bij Van Eck zitten er volgens mij 100 of 100 iets of zo. Dus die hebben bepaalde criteria opgesteld. Dat zal ik op de website, daar heb ik een heel artikel over. En daar kan ik helemaal induiken.
Is die, vind ik interessant, betaalt hij wel ieder kwartaal betaalt hij uit? Of doet hij herbeleggen in nieuwe aandelen?
Nee, die betaalt uit.
Dus krijgt echt cash eruit.
Ja, die zegt distributing, zit op 5% dividend.
5?
Rond 5%, ja.
Dat is veel.
Maar ja, dat zegt niet zoveel natuurlijk. Dividend yield zegt niet zoveel, want er zit een klein beetje dividendgroei in. Maar als je echt dividendgroei wil, dan moet je in individuele dingen gaan zitten. Want er is nog niet echt een ETF die ik gevonden heb die echt dividendgroei heeft.
Huh?
Er is er eentje, die weet ik niet meer uit mijn hoofd, maar die heb ik nergens op een Nederlandse broker kunnen vinden. Ja, ik weet niet precies waar die zit, maar die heeft ook echt volgens mij maar een lopende kostenfactor van 0,08%. Hmm. Maar die richt dus alleen op dividendgroei. En heel veel dividendbeleggers die zeggen, ja, mijn dividend moet wel gaan groeien.
Ja.
Dus die bedrijven die erin zitten, moeten wel echt gewoon gefocust zijn op elk jaar het dividendpercentage verhogen. Nou, dat hoeft voor mij in die zin niet, want daar hoef ik me niet echt op te focussen, want ik ben geen puur dividendbelegger, maar ik wil wel die inkomen bucket nu al gaan vullen, omdat ik straks ook een deel van mijn actieve inkomen wil gaan vervangen door dividend.
Dus ook meer een gewoonte dan die je zelf nu wil aanleren. Want
dat.
Ja, precies. Ja. Ja.
Ik kan blijven plannen van, oh, dat ga ik doen als groei helemaal geëxplodeerd is en als ik uit mijn bitcoin kan stappen en dan ga ik het allemaal omzetten naar een dividend ETF. Mm-hmm. Maar hierdoor heb ik wat skin in the game voor mezelf en kan ik ook zelf wat meer onderzoek doen, hou ik het in de gaten, kan ik wat vergelijkingen maken op basis van real world case in plaats van alles op een servetje. Dus inkomen ben ik aan het opbouwen.
En heb je dan eind van iedere maand een steak met ketchup en een whiskyflesje erbij? Of,
ja.
Lekker. Voel beleggen meteen de moeite waard. Als je...
Ja, joh. Sorry, gelijk eruit halen en gelijk steeks kopen. Nee, maar... En bescherming is de andere letter uit die strategie. Dat heb ik nu alleen met goud en cash. Mm-hmm. Maar, zoals ik het al eerder ook heb gezegd, ik wil ook in die bucket bescherming wil ik ook leren hedgen en ook wat meer dingen met opties leren. Dus, maar dat is echt een work in progress. Daar ben ik nog niet echt verder in gekomen. En startups... In mijn portfolio hoort ook onder groei, maar die ben ik aan het afbouwen.
Oké.
Dat doe ik eigenlijk al, dat is het anderhalf jaar.
Maar dan bedoel je waarschijnlijk dan niet nieuw geld inleggen. Alles wat eruit komt, herinvesteer je dan in aandelen, crypto of zoiets.
Ja, ik ben echt actief waar het kan, startups aan het verkopen.
Oké.
Via de secondary market. Mm. Dus niet dat alles, ik zie dat meer als zo'n hengel waar visjes moeten bijten van... Verkoop mijn start-up. Want ik wil er vanaf
die 5 jaar niet een prijs gestegen.
Ja, ja. Ga er vanaf. Het is echt een gaar bedrijf. Maar hier,
superleuk.
Het.
Je mag het hebben. Ja. Kerstman.
Nee, ja, dus Kerstman. Ja, ik had er meer dan 300. En nu heb ik er nog 150 of zo. En ik wil het echt gewoon echt naar de 50 terug brengen.
Het is ook ik verslik me meer aan de whisky. Het allemaal. Het is ook een bak uit start-ups.
Ja, jongen, het is gewoon echt zo'n kruisnet wat ik uit heb gegooid. Maakt niet uit wat er blijft zitten. Takken, tennisballen en een paar vissen. Maar dat ben ik aan het afbouwen. En inderdaad, wat ik zei, geen wereld-ETF meer. Dus ik ga actiever bezig zijn dit jaar. Ook als een soort experiment weer.
Ja.
Actiever zijn in het management van mijn posities.
Leuk. Ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen ook. Maak in ieder geval goed voor de content. Is dat?
Ja.
Doe alles voor de content. Ik ben blij dat je met me mee kunt komen.
Wat mijn rendement wordt in mijn toekomst.
Secundair. Het gaat gewoon om de content. Als we maar eens over kunnen babbelen en over kunnen... Lachen, in ieder geval. In mijn geval.
En jij? Helder, jij nog, hoe is je strategie?
Nou, ik heb nu dus... wat ik net ook aangaf, ik hoop dus dat ik iets meer berekenend portfolio komend jaar kan doen ook. Dus minder op emoties gebaseerd. Mm-hmm. Dat is een grotere uitdaging dat lijkt. Het klinkt super makkelijk, maar ja...
Zeker als je in crypto zit.
Nou ja, dat sowieso inderdaad. Maar wat ik nu dus gedaan heb erin... mede dus door die mandjes, wat dus wel makkelijk werkt. Ik heb nu gewoon 4... onderdelen van het portfolio heb ik eigenlijk uitgezet. Mm. En daar moet ik ongeveer bij gaan blijven. Dus ik heb het grootste mandje, is mijn big bet voor komend jaar, zijn digital assets. Nou, zal je niet verbazen.
Is dat dan puur crypto?
Dus nee, ook crypto, maar ook aandelen. Dus okay. Misschien ook wel dat... Wat heb jij ook weer? Dat blockchain, dat Vanek blockchain en dingen ETF aan toevoegen. Mm-hmm. Coinbase hoop ik uiteindelijk te kunnen toevoegen als het wereld de 30 jaar gaat. Nee, dat gaat niet altijd 30. Maar in ieder geval wel. Dus ook aandelen zitten daarin. Of bedrijven die daar met digital assets te maken hebben.
Ja.
Dat is het grootste bakje, 50%. Mm-hmm. Tweede bakje is echt mijn core posities. Ik hoop dat ik daar gewoon 3 of 4 aandelen kan hebben die ik gewoon het hele jaar kan vasthouden. Gewoon een Google of een Adyen, weet je, dat soort bedrijven die waar je heel lekker van slaapt. Dat moet de core worden.
Maar en hoe groot moet je core dan worden?
25%.
Maar gekke vraag misschien, maar... Normaal gesproken, als mensen zeggen, dit is mijn core, die is altijd het grootst.
Ja, maar daar hou ik niet van.
Je core is kleiner dan een ander gedeelte.
Ja.
Is dat dan puur cyclisch? Dat je denkt van, ik wil nu meer in digital assets hebben dan in mijn core, omdat ik verwacht de komende jaren daar meer uit te halen dan mijn core?
Ja, dat is een hele goede. Ja, dat klopt. Ja? Omdat ik denk dat de komende 1 à 2 jaar... als je de cyclus een beetje volgt om digital assets... dat ik verwacht dat daar heel veel upside in te halen valt.
Ja.
En uiteindelijk hoop ik wat daar zeg maar, overperformt... te kunnen roteren naar mede-core toe.
Ja.
Maar ik vind het voor nu... ook omdat de meeste aandelen die ik graag zou willen hebben... in die core positie... wat ik nog moet opbouwen, die vind ik niet heel aantrekkelijke prijs. Gewoon verge prijs, maar niet aantrekkelijk. Ja. Terwijl ik heel veel kansen zie in digital assets. Dus ik wil wel, eigenlijk zoals jij met je inkomen ETF. Ja. Je bouwt het langzaam op, je wil erin groeien. Uiteindelijk wil je dat dan een grotere positie wordt. En dat is bij mij ook dit het geval. Ja. Roteren van digital assets naar core of andere pakketjes. Mm-hmm. Dus digital assets 50%, core wordt 25%. Dat is volledig aandelen trouwens. En dan heb ik nog undervalued tech, wordt een mandje. Dat die ook mensen ook kunnen volgen dan op Trading 2 & 2, de members. Mm-hmm. En dat wordt echt van een actief mandje. Ik ga gewoon kijken van wat is op dit moment undervalued. En hoe meer undervalued, hoe groter de allocatie. Dus dat kan best wel om de twee weken herbalanceren worden. Best wel leuk, denk ik.
Daar word je echt actief in.
Ja, dat wordt echt een actief. Omdat ik daar echt wil mijn kennis van de fundamentele analyses en zeg maar, het durven instappen op slecht sentiment, hoop ik echt te kunnen benutten.
En hoeveel posities zitten daar dan in?
Zitten er nu 8 in.
8, oké. Okay.
Ja, maar het kan 8 zijn, het kunnen 10 zijn, kunnen 12 worden, kunnen 6 zijn. Ik heb niet een max aantal posities wat ik daaraan wil vastbinden. Gewoon hoe meer undervalued, hoe meer ik ze ga toevoegen eraan. Dus dat is 15%, die wordt leuk. Vorig jaar deed hij plus 100%. Ik ben benieuwd of dat wel gaan...
Is dat dat mandje?
Ja, daarna is een nieuw mandje, maar wel met hetzelfde principe.
Ja, precies. Dus die lijst die je wel eens deelde van... was ik maar ingestapt, want ik heb hier heel veel onderzoek aan gedaan... en het heeft plus 100% gedaan.
Ja, dat lijstje, vorig jaar was dat 100%. Dit het lijstje wat ik nu heb, is gebaseerd op dezelfde aspecten van het lijstje vorig jaar. Maar ik had veel meer moeite om dit lijstje te vullen dit keer dan vorig jaar. Oh. Dus ik denk bij lange na niet dat het 100% haalbaar is. Maar, maar we gaan kijken. Als het plus is, dan ben ik al tevreden.
Als het plus is. Oh, je bent zo snel tevreden.
Ja, ik zei het ook met de drempel wat lager dit jaar.
Ja,
en het laatste is echt de Mr. Don Baskin natuurlijk. Hè, want daar ga ik nooit van afstappen. Innovatie in hypergrowth bedrijven. 10%. Begon met 5, ging naar 7,5. Dus zijn toch 10% geworden. En dat zijn de bedrijven waar je me van kent. Gewoon de small caps die snel moeten groeien. Mede ook. Best wel 10% is best wel significant. Alsnog wel voor die groep, denk ik. Maar is ook gebaseerd op wat wij eigenlijk allebei wel verwachten dit jaar. Is dat small caps en dit soort type bedrijven best wel kunnen outperformen.
Ja, kunnen.
Ja. Dus ik wil niet te veel risico lopen. Maar als het goed gaat, dan heeft het wel degelijk impact met 10%.
Maar een trick question.
Ja.
Wat als in je innovatiemandje er eentje zit of twee zitten die zwaar undervalued zijn? Komen die dan in je undervalued tech mandje of niet?
Ja, dat is een goede vraag. Is niet het idee.
Nee
maar ik denk...
zijn gewoon dezelfde namen die je echt in dat innovatiemandje houdt. En die ga je dan ook niet actief wisselen van... dit moet eruit, dat gaat erin. Of...
Nee, ik denk het niet. Omdat ik denk dat innovatie small caps kunnen zo hard gaan erin. En die kunnen zo hard groeien. Dat het is moeilijk om die ook undervalued ja of nee te noemen.
Ja.
Dat is allemaal beloftes.
Ja.
En het undervalued techmandje zijn meer... de PayPal zit erin en Alibaba en dat soort bedrijven. Het is wel meer de wat grotere techbedrijven.
Oké.
Hebben er onderdeel in. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat worden komend jaar. Ja, voor startups. Ik verwacht eigenlijk niet heel veel aan toe te voegen komend jaar. Want ik heb meer vermogen zitten op papier in startups dan in mijn liquide portfolio.
Dat is steeds bizar.
Ja, ik weet het. Ja, ik kan er niks aan doen. Het gaat gewoon te goed.
Ja. Maar stel dat je de kans krijgt om te verkopen.
Ja, jawel.
Dat ga je wel doen.
Ja, maar niet actief. Dus ik heb bijvoorbeeld ook mandjes. Ik kan, net zoals jij, dus op de second market kan ik die verkopen.
Ja.
Maar dat hoef ik ook niet per se.
Nee?
Ik wacht lekker ermee.
Okay. Tot er een IPO is of een overname? Of...
Ja, zoiets. Okay. Of dat de prijs zo zwaar doorloopt dat ik iets kan afromen. Ik heb bijvoorbeeld één investering... die is nu bijna even groot als AST Space Mobile qua positie.
Sure.
Maar die is nog niet te verkopen geweest op de markt. Dus daar zou ik wel gaan afromen. Het risico is echt veel te groot.
Van een beetje risico afbouwen daarin.
Ja, maar ik ga niet toevoegen daaraan, denk ik, aan de startups. Nee. Ik vind dat volgens mij is het een gezegde dat je 5 tot max 10%... als je heel agressief bent, 10% van je vermogen in startups stopt... Ja. Ik zit op 50%. Dus misschien is dat niet helemaal juist.
Maar uiteindelijk werkt het op papier dan. Want je kan nog niet het liquide maken. Maar het is geen slechte bet geweest.
Nee. Mijn totale rendement in die 3 jaar tijd is 5 keer over de kop gegaan.
Ja.
Dus daar bijna is
gedaan,
over.
Lekker bezig.
Ja, niks klaar. 1 keer in de maand krijg je een mailtje. Joh, het gaat goed. Blijf hangen. En ik ga door. Dus zelfs al prima. En het laatste punt van portfolio. En ik weet niet of ik dit ga volhouden of dat me dit gaat lukken. Maar ik wil proberen om ook iets meer cash door het jaar heen aan te houden.
Ja, gaat het toch niet lukken.
Nee, daar ben ik ook bang voor. Maar ik ben altijd 100% invested.
Ja, wat moet ik met al die cash?
Ja, wat een 100 euro berekening eruit. Maar ik denk nu... Ik denk dat het verstandig is om iets meer cash aan te houden... in combinatie met het feit dat ik dus weinig kansen zie.
Ja.
Dus wat ik dan ga doen is investeren in iets waar... of ik krijg dan te grote posities op andere plekken... waar ik misschien niet zou willen hebben. Of ik ga dingen kopen om het kopen. van ja, dan koop ik het maar voor een goede prijs in plaats van een fair prijs. Ja. Daar word je ook niet vrolijk van. Maar misschien is het verstandig om gewoon te zeggen, nou 5%, 7,5%, niet te veel. Van het, hou gewoon cash afzijdig. Van als er echt iets gebeurt, hoef ik ook niet andere posities te verkopen om dit te kunnen kopen.
En heb je nog een strategie in een, afgezien van dat je wat meer cash wil hebben, ook wat je met de cash gaat doen? Ga je het ergens parkeren waar er wat rente op zit? Of
laat je het gewoon, heeft allemaal zo weinig impact.
Ja, dat is zo. Ik zie heel veel mensen, zie ik gewoon een heel deel van hun portfolio gewoon ergens op een dikke vette spaarrekening zetten. En dan zegt ze, joh, het is 2 kliks en dan staat het weer op mijn girorekening of wat dan ook.
Ja, ja.
Maar ja, als je het gaat uitrekenen, als je van 10%, 4%, 10% allocatie met cash 4% rente moet trekken, ja, dan heb je het over 0,4%.
Ja, het heeft niks. Volgens mij bij de trading 2&2 krijg je ook 4% geloof ik.
Ja, nu, vanaf 11 januari. Ja. Ja,
stel dat ik daar 10.000 euro op zit, heb ik als ik het hele jaar laat staan een 400 euro. Nou ja, dat is 5 seconden AST Spesmo aan de gaten houden.
200 euro per
maand. Verdwenen.
Ja, 5 seconden
AST Spesmo. En het is gone. Nee, daar word ik niet, niet warm van. Dus, okay. Dus dat is denk ik een beetje mijn uitgangspunt. En ik hoop dat jij me een beetje scherp kan houden door het jaar heen. Te zeggen, hey, gozer, hè?
Ja, en?
Je had beloofd dit te gaan doen. En ja, het roze dakboekje van je.
Ik zie dat er nog een wikkel omheen zit. Hij is nog niet echt, hij heeft nog geen liefde gekregen.
Nee, ik dacht het begin van het nieuwe jaar. Hè, dus ik kan nu gaan schrijven. Ik ga ook bijschrijven, lief dagboek. Ja. Daar begin ik iedere dag mee.
Ja,
het was weer een dag vibes. Vandaag. EST begon op min 12%. Samen met 10 rode cijfers.
Ik schrijf alleen maar een rode pen.
Ja, ik dacht nog eens een keer. Dus dan een beetje. Dus nou. Ik denk dat we er zin in hebben het nieuwe jaar.
Lekker in de startblokken.
Ja, toch?
Ja, toch?
En we gaan het iedere maand bijhouden op de site. En via Twitter natuurlijk. Ja. Dus, en via de podcast. Dus. En geen gebrek aan content en leuke ideeën.
Zeker niet.
Maar we mogen niet eruit.
Zonder?
De vraag van Disruptor Vader. Want anders gaat hij ons echt thuis opzoeken, denk ik. Ja. Nee, maar Disruptor Vader had, ik zal hem aan je stellen. Die had een vraag ingestuurd op begin december. Is wel heel interessant, denk ik namelijk. Van... Hij vroeg ons, hoe zien jullie sociale beïnvloeding op je keuzes? Dus via Twitter, wat je verneemt, maar ook omdat je elkaar veel spreekt, veel met elkaar omgaat. Dus in ons geval, hè, wij praten veel met elkaar. We beïnvloeden elkaar misschien, bewust of onbewust.
Ongemerkt, ja.
Dus hij zegt, van, ja, of was jullie Coinbase verkopen, wat volgens mij allebei dezelfde maand verkochten. Was dat toevallig dat dat gebeurde? Dus hoe merk jij dat? Hebben wij invloed op elkaars beslissingen? Of hoe ervaar jij dat?
Nou,
of andere mensen die je laat beïnvloeden op Twitter of wat dan ook?
Ik denk dat... je altijd meer beïnvloeding hebt dan dat je zelf bewust denkt. Omdat er een heel onderbewust programma draait bij iedereen. 95% van wat je doet is onderbewust. Maar dus ik denk ja, iedereen beïnvloedt elkaar. Maar je zou niet precies kunnen zeggen van oké, dat heeft ertoe geleid, dat zus of zo. Tenzij je gewoon echt niet weet waarmee je bezig bent bijvoorbeeld. En in één keer iemand, een soort autoriteitsfiguur hebt waarvan je denkt van nou, oh, je zit echt diep in, noem maar iets... een of andere vage crypto coin of zo... dat die zegt van... die heeft zo'n overtuigend verhaal... ik ga gewoon 10% erin doen. Want wat als het waar is? Maar ik denk dat onbewust toch weer meer beïnvloeding is. Ik denk alleen... en dat ervaar ik ook door alle nieuwsberichten die je leest... en accounts die je volgt en waar je toch respect voor hebt... dat je denkt van oké, nou misschien moet ik dan toch maar iets doen... op basis daarvan, want wat als het waar is? Doe ik ook wel eens. Meer dan ik denk. Maar Coinbase... denk ik dat dat echt toeval was.
Ja, want ja. We hadden het daar niet met elkaar over gehad.
Nee, en eigenlijk nog stelliger te zeggen dat dat toeval was... omdat het een beslissing is waarvan we allebei vooraf gezegd zouden hebben... dit is onze case, we gaan niet verkopen. Maar ongemerkt allebei een verkoop hebben gedaan om andere redenen.
Ja, ja inderdaad.
Weet je, ik wilde het gaan consolideren in een ETF... waar het ook in zit. Jij had een andere overweging.
Ja, ik heb het ingeruild voor Ethereum.
Ja, je hebt het ingeruild voor Ethereum inderdaad.
Maar ik dacht, dat gaat wel harder. Nou, weer zo'n goede beslissing.
En eigenlijk kwamen we er voor die aflevering toen achter van... oké, we hebben allebei verkocht. Hè? Hoezo dan?
Mm.
Ja, en toen verklaarden we allebei van wat de reden dan was. En uiteindelijk hebben we natuurlijk gewoon wekenlang... Als een man. Maar misschien dus, dat zou dus kunnen. Kan ik niet uitsluiten dat we... onbewust dat hebben beïnvloed bij elkaar. Maar ik heb geen idee. We hebben het niet van tevoren aangekondigd.
Coinbase is een gek verhaal dat we allebei zo positief over waren. Dus niet dat een van ons twee een aflevering zei... van, ja, Coinbase ga ik wel mee stoppen, want ik ben er wel klaar mee.
Ja.
Dus dat was wel toevallig. Maar ik denk wel dat ze elkaar hebben beïnvloed. Ook op Twitter, denk
Absoluut.
Ik. En dat is, ik denk alleen dat het lastig is om daar bewust van te zijn.
Ja.
En soms is het ook helemaal niet erg. Want beïnvloed worden door anderen betekent ook dat je elkaars ideeën serieus neemt. Tuurlijk. Dus zoals jij, die hebt nu Tesla toegevoegd aan je netwerk, waar je portfolio. Ik zat gisteren nog te denken, fuck, moet ik ook niet kijken naar Tesla? Ja. Want dat is, het was een keuze van vorig jaar. Dus dat, in je achterhoofd ga je daar toch over malen. Van,
het zijn van die prikkels. En dan uiteindelijk als je realiseert dat waarom doe je het? Dan doe je het omdat je ergens een soort trigger hebt gehad. Dat kan zijn doordat je iemand erover hebt horen praten.
Mm-hmm.
Daarin beïnvloed je elkaar. Maar misschien dat je daarna eigen onderzoek doet en denkt van, nou, oké, anders was dit niet op mijn radar gekomen. Ik denk dat heel veel dingen zo werken. Ik denk dat ook met boeken lezen werkt. Weet je? Dan krijg je ineens een idee en dan dacht je, hoe kan ik nou tot vorige week al 40 jaar gedacht hebben dat zoiets in elkaar zit? En dan lees ik één boek en ineens ga je dingen anders zien. Ik denk dat je altijd beïnvloed wordt.
Maar dat, misschien daarmee afsluiten, misschien anders dan. Maar dat vind ik wel trouwens heel sterk vanuit om in een community te zitten rondom beleggen.
Ja.
Of op websites te komen waar een community de kans krijgt. Omdat je altijd ideeën krijgt van aandelen die niet op je radar staan. En dat is zo takken waardevol.
Ja, zolang je maar realiseert en echt bewust bent dat alles kan op je radar komen, maar vervolgens is het niet meer dan een trigger.
Nee, precies.
Het is niet meer dan een inleiding om zelf uiteindelijk onderzoek te doen en een beslissing te nemen. Want te veel mensen baseren hun beslissingen, dus ze krijgen een trigger en gaan gelijk naar de beslissing.
Ja, meteen. Als hij het zegt, dan koop ik het maar. Ja.
Dus dat eigen onderzoek is natuurlijk heel belangrijk. Maar ik denk dat dat een voordeel is als je inderdaad mensen hebt die gewoon ook kwalitatief goed met dingen bezig zijn. Want daar kan je er niet alleen van leren als het gaat om dat er een trigger komt, maar ook dat je het proces wat zij erop loslaten.
Ja, eens. En dan zie je best een lijstje met 10 aandelen. 9 ken je, 1 ken je niet. Oh,
ja.
Wat doet dat? Even kijken. Zo.
Dus ja, dat, want hoe kom je er anders achter? Je kan niet alles in de gaten houden.
Nee, dat is zeker waar. Nee. Dus, hey, leuk, normaal gesproken zouden wij doorgaan naar de Vriend van de Show aflevering. Maar het is 2024, dus die doen we niet meer. We zijn ook weer een jaartje ouder, hè? Dus dat, onze zintijd zit er een beetje op. Maar ik denk niet dat onze members heel veel hoeven te klagen de komende tijd. Met zeker wat we allemaal van plan zijn. Maar het nieuwe jaar is weer begonnen. Vanaf volgende week kunnen we het weer gaan hebben over allemaal dingen die spelen in de markt. Ideetjes, groeiaandelen.
Banken die zijn omgevallen.
Crypto-problemen, van alles en nog wat. We hebben nu best wel veel voorbesproken voor het nieuwe jaar. Vertelt hoe wij het allemaal zien. Goeie introductie, denk ik.
Denk het ook.
En vanaf nu kunnen we weer door naar de orde van de dag.
Actie.
En we willen jullie allemaal weer bedanken voor het luisteren. Welkom in het nieuwe jaar. En tot volgende week.